Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en in deze aflevering gaan we het hebben over sportbeleving. Want hoe kijkt men tegenwoordig nou naar sport? Waar liggen de behoeftes? Wat zijn verschillen tussen generaties, maar ook verschillen tussen leeftijdsgroepen? En vooral ook, hoe kun je daar als hockeyclub op inspelen? En dit gaan we vandaag bespreken met twee mensen die hier vanuit hun eigen ervaringen heel veel over kunnen vertellen. En die tegelijkertijd ook twee generaties vertegenwoordigen. Naast mij zitten twee bijzondere gasten waarvan ik het superleuk vind dat ze hier aanwezig zijn. Namelijk Roos Zwetsloot en Tom van het Hek. Wie bij het afgelopen Nationaal Hockeycongres aanwezig geweest is, zal beide namen zeker herkennen. Maar ook voor wie er niet geweest is, zal er wellicht wel een belletje gaan rinkelen. Ik ga jullie even kort voorstellen aan onze luisteraars en het lijkt me leuk als jullie dat daarna nog iets uitgebreider zouden willen doen. Roos, ik begin met jou. Jij bent de allereerste professioneel skateboardster. Je hebt meegedaan aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Je werd er vijfde, als ik het goed zeg. En volgend jaar ga je in Parijs volgens mij weer hard aan de slag om die medailles binnen te halen. En daarnaast heb je ook een hockeyachtergrond en misschien is het leuk als je dat zo meteen zelf nog eventjes vertelt. En aan de andere kant zit Tom van het Hek. Je bent denk ik voor velen een bekende naam in de hockeywereld. Je hebt volgens mij altijd bij Kampong in de hoofdklasse gespeeld, maar ook 221 interlands met het Nederlands elftal. En daarna ben je gaan coachen en in die hoedanigheid 6 jaar lang bondscoach geweest van de Nederlandse hockeydames. Op hockeygebied meer dan genoeg ervaring, denk ik. Zouden jullie jezelf wat uitgebreider willen voorstellen? Ik weet vast niet alles. Roos, wil jij beginnen?
Ja, allereerst superleuk om hier te zijn. Mijn naam is Roos. Ik ben 22 jaar oud. Ik woon sinds kort in Amsterdam. En ik heb inderdaad in Tokio 2020 op de Olympische Spelen gestaan op het onderdeel skateboarden. Ja, het was voor het eerst eigenlijk dat het een Olympische discipline was. En dat was wel heel tof om bij te zijn. Ja, een aantal jaar ook naartoe geleefd met kwalificeren en ja, uiteindelijk een mooie 5e plek weten te bemachtigen. Best wel blij mee. Het kan beter. Maar ik heb daardoor heel veel motivatie om gewoon voor Parijs 2024 nog een keer te gaan. En te kijken of ik daarvoor medaille kan gaan. Ja, en ondertussen, ik heb vroeger inderdaad heel veel gehockeyd. Mijn hockeyachtergrond is eigenlijk dat ik begonnen ben bij Phoenix op mijn 6e. En toen eigenlijk op mijn 12e overstap heb gemaakt naar Kampong. Mede doordat ik in district Midden-Nederland zat en daar ook wel werd aanbevolen om toch een stapje hoger te gaan. Nou, toen is de overstap eigenlijk naar Kampong gegaan en heb ik daar 6 jaar lang wel in de eerste lijns gehockeyd. Mm-hmm. En een paar keer in Nederlands B, Nederlands A gezeten kort. En toen op mijn 18e de keuze gemaakt om voor het skateboarden te gaan.
Ja, dus ook een flinke hockeyachtergrond wat dat betreft, maar dus ook de overstap gemaakt. En nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd waarom je die overstap gemaakt hebt, maar dat gaan we straks ook verder bespreken.
Ja.
Tom?
Ja, wat je opnoemde van het hockey is allemaal van de vorige eeuw. Hè? Dat is allemaal heel lang geleden, maar met heel veel plezier gedaan. Lang gespeeld en daarna eigenlijk een beetje klassiek de oudspeler die coach werd. Zonder dat het mijn doel was om dat mijn rest van mijn leven te gaan doen. Maar wel met heel veel plezier gedaan in een andere tijd. Daarna eigenlijk heel weinig met hockey gedaan. Nog een paar jaar mijn dochter gecoacht die bij Gooise speelde. Ook wel eerste lijns elftallen een aantal jaren. Dus daardoor wel nog wel wat. Kijk, ik volg het hockey nog wel heel erg, maar ik speel er zelf weinig meer en ik kom er weinig. Ik doe veel op sportgebied, omdat ik voor de radio veel sportprogramma's mag presenteren. En ook iedere ochtend een sportkraantje hou op het Radio 1-journaal. Maar niet daardoor. Ik ben een enorme sportvolger. Bijna is geen sport te noemen waar ik niet van hou, ongeveer. Terwijl ik ook een heleboel andere dingen belangrijk vind in het leven. Maar goed, ik heb wel een heel breed blikveld ook over wel wat er bij alle sportbonden aan het gebeuren is. En ja, hoe je ook met name moet proberen jongere mensen aan te spreken. En niet alleen een keer naar binnen te halen, maar vooral vast te houden. Ik denk dat we daar ook wel over gaan.
Ja, zeker. Ja, dat is precies inderdaad het onderwerp, denk ik, waar we het vandaag over gaan hebben. Dank jullie wel. Jullie kennen elkaar dus al een beetje van het hockeycongres. Daar hadden jullie een mooi gesprek samen achter de microfoon op het podium. En daar hadden we in het drukke programma niet super veel tijd voor jullie. Dus toen dachten we, dit willen we voortzetten. Dus vandaar dat jullie ook hier nu bij mij aan tafel zitten. Vandaag zal de opzet iets anders zijn dan toen. We gaan vandaag, en de geoefende luisteraar die weet het inmiddels, in 2 keer 17,5 minuten in gesprek over het onderwerp. Tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten af met de shootouts en een cooling down. Dus bereid je maar voor, Tom.
Ja.
Kijk of je het nog kan.
Ik ben specialiteit.
Nou, misschien kun je ze in woorden heel goed.
Ja.
Nee, en dan gaan we gewoon snel beginnen, denk ik. Om te beginnen zou ik onze luisteraars heel kort even willen meenemen in de aanleiding van deze podcast. En eigenlijk ook de reden dat we jullie hier uitgenodigd hebben. We zien namelijk de afgelopen tijd dat het aantal hockeyers, dus het aantal leden, best flink afneemt. We hebben nu bijvoorbeeld al bijna 5% minder leden dan 5 seizoenen geleden. En als we dan wat meer inzoomen, zien we dat dat deels komt door een grotere uitstroom. Dus bijvoorbeeld in de jeugd van 12 tot met 18 jaar, maar ook zeker bij de volwassenen van 25 tot 45. Maar we zien ook een sterk verminderde instroom. Dus als we kijken, hebben we nu al bijna 16% minder jongste jeugdleden dan 5 seizoenen geleden. Kortom, er moet iets veranderen, denken wij, als hockeybond zijnde. En om te bepalen wat we dan zouden kunnen veranderen, hebben we jullie hier uitgenodigd. Want Roos, jij bent vanuit het hockey overgestapt naar het skateboarden. En je bent daarmee denk ik niet de enige in jouw leeftijdscategorie die zo'n keuze maakt. En Tom, jij hebt natuurlijk je hele leven gehockeyd, maar ziet volgens mij ook heel veel kansen en ideeën om je heen om wat aan dat dalende ledenaantal te doen. Maar laten we bij het begin beginnen. Roos, mijn eerste vraag is aan jou. We hebben het net al even kort toegelicht. Je hebt die overstap gemaakt. Zou je ons eens willen meenemen waarom jij die keuze gemaakt hebt en wat daaraan ten grondslag lag?
Ja, nee, ja, ik was rond die tijd was ik 18 jaar. Ik deed eindexamen en er kwam ook een soort van natuurlijk moment dat ik vanuit de A zou moeten doorstromen naar de dames. En ik skateboardde toen ook al wel vanaf mijn 12e. Ging ik op zondag met mijn vader soms af en toe naar het skatepark. En voor een training ging ik nog even snel naar het skatepark toe. En eigenlijk werd dat wel best wel positief ontvangen ook in mijn hockeyteam in de A1. Dus dat was altijd super fijn als ik dan kwam aanskaten. Dat vonden ze eigenlijk alleen maar tof. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor, waardoor ik het wel kon blijven combineren, zeg maar, die twee sporten. Maar ja, toen toch kwam er die moment dat ik moest gaan kiezen, omdat het gewoon te veel werd om, als ik ook nog een Olympische droom zou hebben met het skateboarden, om daarvoor te gaan en dan ja ook 5 keer in de week te blijven trainen, dat ging gewoon niet. Dus toen ben ik eigenlijk gaan nadenken en ook samen met mijn ouders een beetje gaan nadenken van ja, wat vind ik nou belangrijk en hoeveel motivatie heb ik en ja, wat wil ik met het hockey bereiken? En toen kwam ik eigenlijk toch achter dat gewoon best wel die vaste tijden trainen en die structuur en gewoon dat hele gedisciplineerde in het hockey, wat ook veel houvast gaf, maar zorgde bij mij soms ook een beetje voor een beknellend gevoel of zo. Dat ik toch dacht van, nou, ik ga voor het skateboarden en het onbekende en het wat meer vrijheid en nieuwe uitdaging eigenlijk voor mij. Ja, tot op de dag van vandaag ben ik daar super blij mee. Maar op dat moment was dat best wel een moeilijke keuze.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
Ja, en wat uiteindelijk echt de doorslag heeft gegeven, dat kan ik niet direct zeggen. Het was meer een opstap.
Maar je gevoel was een belangrijk factor.
Ja, ja, zeker. Ja.
Het gevoel, wat trekt me nou uiteindelijk het meest?
Ja, en ik heb ook die tijd met Santi, dat was de coach van Kampong Dames 1. Heb ik een heel fijn gesprek gehad. Heb ik ook echt gewoon kunnen vertellen hoe ik me voelde erover en wat mijn keuze was. En ja, daarin heeft hij mij eigenlijk juist heel erg gestimuleerd om gewoon echt te gaan voor wat goed voelde. En ondanks misschien het feit dat hij mij ook wel in het team had gewild of zag, ben ik hem daar super dankbaar voor dat hij mij extra zetje in mijn rug, zeg maar, heeft gegeven.
Wat mooi.
Ja.
Nou, ik hoor jou dingen zeggen, vooral bijvoorbeeld vrijheid, uitdaging, minder gedisciplineerd. Tom, zijn dat dingen die jij herkent als je kijkt naar Urs van Rooser leeftijd?
Kijk, als je gewoon kijkt, je hebt natuurlijk de prestatieve sporten en je hebt de minder prestatieve sporten. En ik denk dat we eerst eens moeten realiseren dat er maar relatief heel weinig prestatieve sporten zijn ten opzichte van niet-prestatieve sporten. Maar ook voor de prestatieve sporten heeft bij mij altijd het plezier voorop gestaan. En plezier is niet ongedisciplineerd, maar een beetje wat doen of zo. Dat is iets heel anders. Maar je vrij voelen. En ik denk met name als je naar de jeugdige leeftijd kijkt, ik noem dat gewoon het spelende kind. Daar hebben we gewoon in heel veel sporten steeds minder ruimte voor gecreëerd. Het is heel erg gedisciplineerd. Het zijn heel erg opgelegde, bijna mallen waarin elftallen moeten spelen en doen. En ik moet opletten dat ik geen oude zeur word natuurlijk, maar ik vind dat echt dat spelende kind veel meer centraal moet zijn. En een kind bijvoorbeeld ook veel meer gelegenheid. Ik hoor bij mij in de omgeving ook kinderen die dan moeten kiezen tussen tennis of hockey. Of dit vind ik onmogelijk. Laat kinderen vooral zo breed mogelijk, zoveel mogelijk doen. En pas er eens een mouw aan. En een kind wat een keer niet traint. Maar dat geldt eigenlijk, mijn zin is, voor heel veel teams. Want het valt me ook juist dat mensen zich nog enorm druk maken. En ik bedoel dat niet onaardig, maar of ze in de C4 of de C5 of denk, hou ermee op. Zorg dat die kinderen met plezier met hun vriendinnen kunnen hockeyen. Ook dat hoor je, ja, ze wilden met haar vriendinnetjes of met de vriends bij hockey, maar ja, dat kon niet op de club, want dat was niet op sterkte. En dan denk ik, ja, als je mensen vast wil houden, we zijn er voor mensen met plezier naar die club te laten komen. En daar zit mijn zin in een ontzettend belangrijke factor. Dat prestatieve, waar ik niks tegen heb, zou raar zijn als ik tegen prestatieve zou zijn, maar dat op een gepaste wijze wordt ingepast. En er zijn ook kinderen die dat heel graag doen, ook regelen, maar vooral NN. En we zeggen vaak NN, maar we zijn heel erg met z'n allen naar boven gegaan. Ja.
En hoe was dat in jouw tijd? Want je bent natuurlijk ook als jonge hockeyer begonnen. Was er meer ruimte voor plezier?
Nou ja, het was gewoon een wezenlijk andere tijd. Er was ook geen geld. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, je studeerde. Je kon ook bij het Nederlands elftal. Ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Zeggen, jongens, ik zit nou even zo moeilijk. Ik heb donderdag tentamen. Ik ben er één keer niet. En dan is iedereen succes. En dan was ze dolblij dat je de week erop weer was. Het was natuurlijk ook een andere tijd. Dat wil ik niet terughalen. Maar er was wel heel veel brede ruimte. Het was een uit de hand gelopen hobby in die periode. Nou, daar hoeven we helemaal niet naar terug. Maar het wat breder kijken en vooral bij kinderen nog op jonge leeftijd.
Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja, ik denk zeker als je jong bent. En ik ben daar zelf heel blij mee dat ik gewoon de mogelijkheid heb gehad. Ook vanuit mijn ouders. Die zeiden van, weet je, ga lekker tennissen. Ga lekker dat skateboard oppakken. Doe lekker hockey ernaast. Ik denk niet alleen dat het motorisch gewoon ontzettend goed is voor een kind. Maar ook gewoon het idee van wat meer vrij zijn en keuzes kunnen maken op latere leeftijd. Dan al helemaal je vol te moeten storten op één sport en dan op je 18e achter te komen. Ja, ik heb al die jaren gehockeyd, maar misschien liggen mijn ambities wel heel ergens anders. Ja. En ja, dat die verantwoordelijkheid ligt denk ik ook bij ouders natuurlijk ook nieuw en bij de club. Ja. Maar ook zeker bij ouders, want ik merk het ook in het skaten, weet je. Eigenlijk is dat een hele vrije sport. En daar is het ook vanuit ontstaan, weet je wel, een surfer in Amerika die dacht, ik wil in mijn vrije tijd leren skaten. Nou, ja, zo is dat volgens mij in 1963 ontstaan. En ja, dat is eigenlijk gewoon een lifestyle. Alleen, je merkt nu het een Olympische sport is geworden, ook daarbij komen dingen kijken als van, oh, we gaan selecties inbouwen en je moet toch wel gaan trainen. En eigenlijk is dat allemaal prima, alleen het is niet de bedoeling, naar mijn idee, dat je dat al bij een kind van 7 gaat opleggen. Ja, en dat is ook iets waar ik in mijn skate soms een beetje druk om maak. Van, gaan we daar niet een beetje...
Ga je het hockey achterna?
Ja, weet je, uiteindelijk gaat het dan... Ja, het wordt gewoon een Olympische sport. Er komen belangen bij kijken. En ja, ik hoop dat we dat gewoon ook in het skateboarden zo kunnen houden. Dat het vrij blijft.
Ja. Is er een kans dat jij was blijven hockeyen als het minder gedisciplineerd was? Als je minder vaak op het veld had hoeven staan?
Nou... Ik denk, ja, bij mij was het dan dat kleine stukje motivatie dat bij mij dan ontbrak om echt de top te willen halen. Ik weet niet of dat, ja, voor mij, ik denk wel dat het mij iets had geholpen als ik iets meer vrijheid had gekregen soms nog. Ja, bij mij past het gewoon niet heel erg om die hele gestructureerde tijden aan te houden.
Ja, voor mijn gevoel, want het zit hem niet eens in de hoeveelheid. Hè? Dus er kan best veel getraind worden. Maar ja. Je moet de kinderen met een glimlach dat ze denken, yes, ik mag trainen morgen. Ja. Dan kun je ook heel veel trainen. Kun je ook een belasting goed opvoeren. Maar het moet een feestelijkheid zijn. En ja, het is alweer van een paar jaar geleden. Maar in het team wat ik coachte zaten twee meisjes die bij de landelijke training zaten. En die ouders, ik heb er geen oordeel over, die zeiden ze komen altijd maandag weer zangereinig naar huis. Het is een dwang bijna voor ze. Voelt het? En er waren er niet de enige in. Weet je, een enorm dwangmatig gevoel. En ik denk, ja, is dat maar op zo'n leeftijd. Het moet het grootste feest zijn wat er is. Ja. Wel, en eigenlijk ook in de A1 en de B. Maar ook in de, weet je, het moet het feestje van de week zijn gewoon. Ja. Weet je, op zaterdag mag we ook.
Ja.
Voetballen ook, maakt dat uit.
Ja, dus dat plezier moet echt voorop staan.
Ja, en plezier is niet, kijk, dat is niet vrijblijvend. Want het is een meisje die ze mis van, zeggen mensen, oh, dan moet je niks meer doen. En iedereen is gewoon helemaal niet. Kan ook binnen een soort gedisciplineerdheid en een teamafspraak. Maar maak het leuk.
Ja.
En waardeer ieder in zo'n groep ook voor zijn of haar. Er wordt ook heel veel naar de beste gekeken. En veel te weinig. En die mensen die toevallig net 11 of 12 zijn in die teams. Is zo belangrijk. Dat je die kinderen individueel benadert. En volwassenen ook over.
Ja, ja.
Ja, en maak bepaalde dingen ook leuk, zoals rennen. Ja, dan hoor ik ook verhalen over een meisje die dan nu 12 is, op piepjes testen aan het rennen. En toch denk ik van, wat is dat voor achterhaald iets dat we een piepjes testen moet gaan rennen? Is er ooit iemand geweest die dat leuk vindt? Heel eerlijk. Ik weet het in ieder geval. Er zijn zoveel manieren om dat gewoon op een beetje manier in te bouwen.
Als je zo genaamd wetenschappelijk kijkt, als je kinderen met een bal en een stick zegt, je moet naar de overkant op je snelste hart, rennen ze harder dan als ze zonder bal. Dat is het stick. Omdat ze daarvoor zijn ze er. Ze zijn niet ervoor, allebei ze wel op hardlopen. En je kan best een keer, maar ook het zit hem zo in de, ja, ik noem dat een beetje de verleiding van hoe je moet mensen verleiden om iets leuks te komen doen, in plaats van ze dwingen. Om je moet. En ik vind dat we dat moeten echt heel goed over na moeten denken. In een heleboel brede dingen, maar vooral ook bij sportclubs.
Ja, en dat zit hem dus niet eens alleen in de eerste twee teams, maar ook in de brede teams die op een bepaalde tijd. Klopt dat, Tom?
Nou ja, daar kan ik niet helemaal over oordelen. Ik denk dat je ontkomt natuurlijk ook schematisch wel niet aan iets van organisatie. Als je in een teamsport speelt, dat je dat ook op bepaalde momenten moet doen. Maar ik denk vooral het ervaren, hè? Dat is net als bij een burn-out. Een burn-out zit hem over het algemeen medisch gezien niet in het aantal uren dat iemand werkt, maar in de vrijheid die iemand ervaart, in hoe hij dat werk invult. En dat is met dit ook, je moet een beetje vrijheid ervaren. En je moet ook een keer moet je kunnen lummelen als kind. Dacht je geen zin hebt. Ja. En dat niet coach met een knieboog, je denkt, oh, die heeft niet zo zin
vandaag. En dan is het goed. Ja.
Is het ook goed.
Ja, precies. Roos, jij ging van een sport met een groot verenigingsleven naar een sport waar dat minder is, volgens mij. Ik geloof dat skateboarden toch wat meer gewoon op een parkje plaatsvindt met de mensen die er op dat moment zijn. Miste jij die vereniging?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, we hebben een overkoepelend iets, dat heet dan Skateboards Federatie Nederland. Dat is inderdaad niet per se een clubhuis of een club ergens in Nederland. Het is wel dat ze daar proberen het wat meer te centreren en... Ja, zij regelen ook dingen voor de selectie, zeg maar. Alleen, ik moet zeggen dat ik het wel... Ja, bij Kampong had ik altijd wel een heel fijn gevoel. En vond ik dat clubleven en het eigenlijk een teamsport hebben, vond ik wel superleuk. En dat was ook wel even lastig en schakelen toen ik bij het skateboarden kwam. Dat ik toch wel op een wedstrijd stond en van... Oh ja, dit is dus wel een individuele sport.
Ja.
En ja, als je het fout doet, dan even kun je alleen jezelf aankijken. En daar moest ik aan het begin wel... Ja, vond ik dat wel lastig. En verlangde ik misschien een klein beetje terug ook naar het teamgevoel. Maar in de loop van de tijd heb ik dat wel nu... Ja, mijn eigen team eigenlijk om me heen kunnen creëren. Met wat eigenlijk ook gewoon vrienden zijn van me. Waardoor het ook nooit echt voelt als een coach. Ja, ik heb dan een coach. Alleen dat is ook gewoon een hele goede vriend van mij. En fysiotherapeut ook een goede vriendin. Dus ja, dat zelf in kunnen vullen. En dan daarin weer je team bouwen. Dat geeft mij wel een heel fijn gevoel.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je, je creëert een beetje je eigen verenigingsgevoel. Maar ja, met de mensen die er op dat moment om je heen zijn.
Ja, en ook met skaters. Dan hebben we de selectie. En dat zijn een stuk of 20 of 30 mannen. En we zijn met 3 meiden ook naar de Olympische Spelen geweest. Dus ja, daarin creëer je gewoon je eigen groepje. Ja. En is het ook wel zo dat wij als nog heel leuk vinden om samen te trainen. Ook al zijn we concurrenten of zo. Dus dat is wel grappig. Zo van, je wilt toch het beste in elkaar naar voren halen, naar boven halen.
Ja.
En ja, dat is fijn.
Ja. Tom, hoe zie jij de rol van het verenigingsleven?
Nou, ik denk dat verenigingsleven een hele grote plus kan zijn. Omdat heel veel mensen het leuk vinden om met elkaar iets te doen. Maar op die verenigingen hebben we vooral ook de ouders. Als je naar de jeugd kijkt, helemaal naar de zijlijn. Die hebben waren als het ware helemaal buiten de verenigingen geplaatst. Onder het motto, we hebben professionals. Hè. Iedereen is professional tegenwoordig. Dat wil zeggen, als je een diploma hebt, dan ben je een professional. Ik weet niet of dat een goede definitie is en dat wat mensen boos maakt. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Die ouders kun je mij zien op een veel leukere wijze betrokken maken. En dan niet, dat hoeft niet allemaal meteen dat ze allemaal dit en dat. Maar ze zijn als het ware een beetje, u mag nog aanmoedigen. Dat zijn nog een briefje voor je mag nog aanmoedigen. En verder houden die op of zo. Terwijl ik denk, die vereniging is juist die ouders en die mensen, door die op allerlei manieren veel meer te betrekken bij het geheel. En dat wil niet zeggen dat ze van alles te vertellen hoeven te hebben of over de indelingen, dat vooral allemaal niet. Maar wel op een veel leukere wijze ze erbij betrekken. Want mijn zin is, maakt dat juist ook de kracht van een vereniging. En ja, je hebt je bardiensten en ik woon in een omgeving, dan kopen mensen die bardiensten af. Dan sturen ze iemand anders van, ja, okay. Terwijl ik juist denk, dat zijn de essentiële dingen van een vereniging om met elkaar ook iets te bouwen. Dat het ook een soort unit wordt in het weekend. Ook gezellig gaan we heen met z'n allen of zo. En dat hebben we ook wel een beetje goed bedoeld. Hebben we de vereniging zo gestructureerd. Het is allemaal zo keurig. Al die gepaande baardjes. Alles is geharkt. En daardoor is het, ja, het is allemaal wel heel clean en zakelijk.
Ja, interessant dat je dat zegt. Want wij horen misschien als hockeybond ook van veel verenigingen. Mensen willen geen vrijwilliger meer zijn. Maar jij draait hem ook eigenlijk om. Hebben we dat niet ook deels zelf eigenlijk een beetje...
gemaakt?
Nou ja, voor mijn gevoel, het is goed bedoeld. Hè. We kijken in deze landen ook altijd naar Scandinavië, zeg ik altijd. Dat is nog beter georganiseerd. En dat zeg ik ook altijd, daarom gaan we daar bijna nooit op vakantie. Hè. We gaan allemaal naar het zuiden, Leiden bijvoorbeeld, voor het weer natuurlijk. Maar ook wel omdat het daar nog een beetje rommelig is.
Ja.
En als het rommelig is, is het ook wat gezelliger over het algemeen. De Italiaanse straat is toch iets gezelliger, vind ik in ieder geval, dan in Göteborg over straat lopen. En in Göteborg is beter geregeld, vinden we dan. En wij moeten ons afvragen of het allemaal zo... Het is geen rommel, maar gewoon een klein beetje structuur loslaten, mensen. En ik denk dat ouders en de broers, zusjes gewoon op een leuke manier dat betrekken. Zou wat mij betreft ook best wat op kunnen lossen. In plaats van heel veel jongens en meisjes van 4, 25 jaar... die niks kwalijk nemen, maar weinig levenservaring hebben. Heel goed technisch weten wat er met dat hockey moet gebeuren. Daar zijn ze beter in dan die ouders. Maar die kinderen snappen en zo, dat is, ja, dat klinkt een beetje ouderwets, maar soms wel handig als je daar een beetje tegenslag voor in het leven gehad hebt. Dat wil wel eens helpen.
Ja, herken je dit, Roos? Dat iets rommeliger, iets meer georganiseerd?
Ja, dat wil ik ook wel zeggen. Ja, dat is wel grappig om te horen dat jullie juist tegenaan lopen dat het dan bijna te georganiseerd is. Zoals ik het begrijp.
Ja, ik sta daar redelijk alleen
in. Ik heb het nog niet zoveel vaker gehoord.
Het is wel mijn waarneming, een beetje.
Ja. En dan zit het dan voor jou, denk ik, ook vooral in betrek juist iedereen. En zorg voor dat familiegevoel.
Ja, ik heb een paar jaar zo'n jeugdhelft mogen coachen. Begon altijd met de avond met al die ouders op een gezellige manier erbij halen. Uitleggen een beetje hoe we dat gingen proberen te doen. En wilde ook goed hockey, hoor. Speelde ook landelijk hockey. Zijn landskampioen geweest met het elftal. Maar wel altijd met z'n allen. Hartstikke belangrijk. Een kind van 12, 13.
Ja.
Je zei, nee, je ouders mogen, je moet niks tegen je ouders vertellen. Of je ouders mogen het niet weten. Nee, nou, wat is dat toch voor flauwekul?
Ja.
Hartstikke belangrijk voor een kind op die leeftijd.
Ja, ik denk dat wij daarin nu wel zoekende zijn van wat is een fijne middenweg, weet je. Wat is het hebben van de ouders langs de zijlijn en het niet hebben van de ouders. Dat wij daar nog best wel zoekende in zijn, ook naar wedstrijden toe. Maar wel, wij hebben bijvoorbeeld één, volgens mij, avond in de week met talententrainingen. Waarbij dan de ouder van de skateboard ook de toezichthouder is op dat moment van de training. Ja, waarin dat wel heel leuk is, dat je gewoon die dynamiek hebt, toch wel.
Ja,
dus dat is wel grappig eigenlijk. Ja, bij ons worden ze wel betrokken.
Het is ook een leuk lesstof, dat toen Johan Cruijff zijn eerste veldjes opende.
Ja.
En gemeentes zeiden, dan gaan wij toezichten zo houden. Zeiden die, dan komt geen veldje bij u doen. Want we doen alleen een veldje als de kinderen het zelf mogen organiseren. En zelf, dat kunnen ze prima.
Ja.
En dat laatste is ook interessant. Kinderen
kunnen zeker
ontzettend veel zelf.
Ja. Ja, en dan staat misschien ook gewoon nog meer plezier en op de eigen manier bovenaan. In plaats van dat het weer opgelegd wordt.
Trouwens, ik vertelde aan kinderen van D1. Ik weet dat een heleboel ouders stonden hoopvol te kijken. Want het was een oud bondscoach die hun kinderen ging coachen. En we stonden geloof ik heel achter of zo. Ik weet niet eens meer. Ik zei tegen die kinderen, wat gaat er mis? Wat zouden jullie anders doen? En die ouders waren helemaal van slag. Die kinderen wisten precies.
Ja.
Ik zei, waarom doe je dat niet? Ga het lekker doen.
Ja, wel prima. Ja, precies. Mooi om hiermee het eerste kwart af te sluiten. Dank jullie wel. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan wij over naar onze rubriek Jouw Sportverhaal. En daarin vragen wij onze gasten naar een ultieme sportherinnering eigenlijk. Dat kan van vroeger zijn of van nu, iets van binnen de lijn of van naar buiten. Alles kan en mag. Roos, ik ben heel benieuwd naar die van jou.
Ja, ik denk, ik heb één moment tijdens mijn hockeycarrière was dat. En dat liet wel heel duidelijk zien de keuze een beetje waar ik naartoe liep over de keuze maken tussen hockey en skateboarden. En dat was in de A1 zat ik toen. En ja, ik had een superleuk team en een coach die me ook heel erg steunde. Eigenlijk toch wel ook in het skateboarden wat ik naast het hockey deed. En ik weet nog dat dat NK skateboarden, dat kwam eraan. En dat was eigenlijk de eerste keer dat echt vrouwen ook mee konden doen en een aparte divisie hadden. En ook de eerste keer dat ik überhaupt een wedstrijd wilde gaan skateboarden. En ja, dat was op zaterdag helaas, in de middag. Net wanneer wij ook een hockeywedstrijd hadden. En dat heb ik toen een week van tevoren, een tijdje van tevoren met mijn coach overlegd. Van is er misschien een mogelijkheid dat ik toch dit zou kunnen combineren? En toen zei hij, nou weet je Roos, als we voorstaan in de rust. En ja, wellicht score je nog, dan mag je er vandoor naar het NK. Dus ik weet nogal, super erg mijn best doen tijdens die wedstrijd. Volgens mij had ik er nog eentje ingelegd en stonden we met 2-0 voor. Dus mijn vader stond al langs de zijlijn met de auto klaar. Dus ik pak mijn hockeytas, spring over het hek heen.
Toen gingen we naar het NK. En ja, daar kwam ik nog echt haastig binnen gerend. En toen heb ik uiteindelijk die wedstrijd geskaten. En toen ben ik derde geworden op het NK. En ja, dat gaf wel gewoon heel erg grappig aan. Ja, hoe lastig dat was eigenlijk om te kunnen combineren.
Ja.
Maar toch ook wel ja, de vrijheid die ik dan kreeg. En,
leuke coach.
Ja, super.
Mooi voorbeeld.
Ja, Bas en Spels. En, ja, daar ben ik heel blij mee. Want dat was voor mij, gaf dat, opende dat ook gewoon wat deuren in het skateboarden.
Ja. Ja, het feit dat je het daar zo goed doet, deed, pleit ook wel weer voor het breed motorisch opleiden, verschillende sporten aanbieden en de belang daarvan.
Ja, ja, en zeker.
Mooi verhaal, dankjewel. Ja. Tom, jouw sportverhaal.
Nou, laat ik dan in dit kader aansluiten. Ik heb ooit nog een WK gehockeyd, zijn ook wereldkampioen geworden, maar dat kan je dus ook niet meer voorstellen. Toen kwam ik een dag later dan de rest van het elftal, omdat ik mijn huisartsopleiding deed en gewoon nog die vrijdag niet wegkolp. Dat kon ook nog in die tijd. Het was ook nog vrijheid voor gewoon. Hè. En we hebben een prima toernooi gespeeld. En ja, ik heb heel veel mooie sport mogen zien in mijn leven, maar ik wil in het kader van het gesprek van vandaag dat toch wel uithalen. Ik heb één keer het voorrecht gehad om naar Wimbledon een dagje te gaan. En toegang te hebben tot de trainingsbanen. En als je het dan hebt over topsporters en plezier. En ik heb het geluk gehad om Nadal te zien trainen en een aantal van die mensen, Sharapova. En wat mij opviel was de enorme intensiteit waarmee ze stonden te sporten, maar ook het enorme plezier wat ze met hun team hadden. Op het belangrijkste toernooi van de wereld voor hen. En ik vond dat zo'n mooie combinatie van en top, maar ook nog zien gewoon van ja, we zijn met zo'n leuk spel bezig. Ja. En dat zal me ook altijd bij
het zijn. Een heel mooi voorbeeld voor velen, denk ik. Dan gaan we verder met het tweede kwart. We hebben veel besproken al, waarin volgens mij vrijheid en plezier een grote rol speelt. Mijn volgende vraag is eigenlijk aan jullie. Hoe gaan we dat nu toepassen in de hockeysport? Wat kunnen verenigingen veranderen? Roos, heb jij daar een idee over? Vast wel.
Ja, ik heb zelf wel een hele leuke ervaring gehad. En ja, volgens mij in 2017 was dat. En toen ontstond er een evenement op kampong genaamd Red Bull Forwards. En dat was eigenlijk 5 tegen 5 hockey. Op een ja, hele speelse manier met vrienden. Ja, een hele dag eigenlijk op de club gewoon zijn. En ja, je merkt gewoon dat dat spel daar heel, heel snel ging. En ja, dat was naar mijn idee een heel geslaagd evenement. En ik denk dat dat 5 tegen 5 of in kleinere aantallen tegen elkaar hockeyen, dat wel voor clubs ook een hele leuke kan zijn. Vaker toe te passen.
Ja. En ervaarde jij daar meer plezier dan in het reguliere 11 tegen 11 hockey?
Ja, ik vind wel. Ja, ik hou wel van het snelle. En dat sprak mij wel heel erg aan. En ook gewoon weer eens een keer wat anders. Dat voelde voor mij ook wel weer fijn om gewoon in een kleinere club te zijn. En ik heb ook wat idee als je dat als club organiseert, zo'n evenement. Red Bull is ook een groot sponsor in Nederland. En dat trekt ook veel jongeren aan. Dat wel voor een club heel tof kan zijn om meer evenementen te organiseren waarin jongeren komen.
Ja, herken jij dat, Tom?
Ja, ik herken dat zeker. En ik geloof sowieso in kleinere aantallen. Ik was ook altijd een groot voorstander om jeugd te laten zaalhockeyen. Waarom? Ik zei altijd, het veld is 2 keer zo klein. Je bent met 2 keer zo weinig, dus je komt 4 keer zoveel aan de bal als in het veld. Hè. Dus het is gewoon al veel leuker. Iets waar je bent direct betrokken voortdurend. Dus dat vind ik een groot voordeel van kleine aantallen. Ook het loslaten van dat allemaal op vaste momenten doen. Maar gewoon eens een beetje rondkijken wanneer dat dan goed valt en hoe je dat doet. En inderdaad, veel meer vrijheid in de aanbiedingsvormen, zeg maar. Veel meer flexibiliteit in de manieren waarop je sport kan komen bedrijven. En zelfs nadenken, mij valt op aan mijn eigen kinderen, maar niet alleen aan, want dat zou heel, maar aan hun hele omgeving, dat veel van die kinderen graag meerdere sporten doen. En je zou ook eens goed kunnen nadenken met meerdere verenigingen of je een breder sportaanbod regelt. Want het valt mij op. Ze voetballen, mijn kinderen en mijn dochter hockeyt nog, maar die gaat ook rustig een uurtje kickboksen ergens. Staan weer in een sportschool ergens, doen weer wat. En ze vinden het heel leuk vooral om nieuwe dingen te doen. En ik snap dat het organisatorisch best lastig is, maar een wat breder kijken of je in een wat breder verband ook daar onderdeel van kunt uitmaken, dat lijkt me ook onontkoombaar naar de komende tijd. Maar ook echt flexibilisering van al dit soort aanbiedingsvormen en misschien wel op woensdagavond de competitie spelen in plaats van altijd op zaterdag of zondag.
Ja. En om daarop in te haken, wat je zegt over meerdere sporten. Ik denk dat je ook echt moet kijken wat is populair op dit moment onder de jongeren. Nou ja, padel is super upcoming. Ja. En volgens mij, Kampong heeft zelfs ook een paar padelbanen. Nou ja, wat nou als je zegt als team van ja, we doen 1 keer in de 2 weken, gaan met z'n allen padellen. Ja, dat brengt
me eigenlijk gewoon lidmaatschap in, bijvoorbeeld.
Ja, ja, precies. In je lidmaatschap, het zorgt ook gewoon voor fijne teambuilding. En dat je gewoon, ja, ook even wat andere dingen prikkelt in je lichaam. En ik denk dat dat alleen maar heel positief kan werken.
Ja. Dus ik hoor eigenlijk meerdere sporten, flexibeler in te plannen, kleinere aantallen.
Ja, en ook, kijk, het is interessant, in het voetbal zie je nu dat die zondagcompetities steeds moeilijk, hè, ook op hoog niveau aan het verdwijnen zijn. Omdat heel veel spelers die aardig kunnen voetballen zeggen, ik wil wel op zaterdag voetballen, ik ga elke avond uitgaan. Hè. Dat kan gewoon uitgaan. Nou, want anders ik dat hele weekend toch, ik wil toch goed voetballen.
Ja.
En gewoon daar ook over nadenken, dat weekend krijgt misschien wel steeds vaker een andere invulling. En ja, die velden op een andere manier bezetten met elkaar. We hebben veel vrije tijd in het land. Dus daar op een goede manier naar kijken. En ook soms lokaal met elkaar kijken hoe je dingen kan doen. Het klinkt makkelijk. Ik snap ook dat het best lastig is. Maar ik denk wel daar. En inderdaad, gewoon eens vragen aan mensen. Wat zouden jullie willen? Nou, wat zouden we kunnen doen? Je bent lid van deze vereniging. Of nog geen lid. Wat zou je willen?
Ja, ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad ook een hele mooie boodschap is, wat wij als Hockeybond ook proberen uit te dragen. Wij zitten dan nu met elkaar aan tafel en we kunnen Roos als een jong iemand die veel van hockey weet, eens bevragen van wat wil je nou eigenlijk? Mm-hmm. Dat zou natuurlijk veel meer moeten gebeuren op verenigingen.
Nou ja, ik heb geëxperimenteerd op het hockeycongres volgens mij ook gezegd. Ik heb eens opgeteld hoe lang ik zelf lid ben en dan van meerdere verenigingen en mijn vrouw en onze kinderen. Toen kwam ik op ongeveer 170 jaar lidmaatschap van alles. Ik ben zelf al goed voor een jaar of 80 van. Er is eigenlijk nooit iemand die aan mij iets gevraagd heeft.
En dan bedoel je, hoe ervaar je het?
Ja. Hoe vind je het hier of lid? Wat zou je hier anders kunnen doen?
En stellen feedback.
Nou, zeker nu met alle mogelijkheden van de social media. Nou, je kan het in een minuut vragen aan mensen. Gewoon eens vragen, wat zijn de wensen? Wat lijken jullie leuk? En vooral ook aan die kinderen van 11 en 12.
Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, en ja, wij gingen dan ook wel squashen met z'n allen. En ja, van dat soort dingen gewoon eens andere sporten evolueren.
Ja, ja.
Ja, weet je, iedereen is competitief uiteindelijk en sportief in een team. Tenminste, ja, ja. Wat meer wil. Dus ja, reken maar uit dat iedereen dat gewoon heel leuk vindt om te doen. Ja, af en toe.
Ja, ja. En Tom, jouw zoons die doen volgens mij regulier voetbal, maar die doen ook nog iets ernaast.
Ja, dat heet Power League, geloof ik. Dat heet overal weer anders. Maar dat is ook 7-7 of 5-5 en dan met z'n 7. En je wisselt zelf door. Je regelt heel veel zelf. Ik geloof dat er zelfs niet lang niet altijd eens scheidsrechter is. Prima, maandagavond doen ze dat ergens in Amsterdam. Ik wil eerst zeggen nog nooit eens kijken, dus het is ook niet te wachten. Maar het valt me altijd op dat ze daar met heel veel plezier ook over praten. Met heel veel teams, het stroomt helemaal vol dat soort competities. Ik weet niet eens, het is semi-commercieel volgens mij, maar ook helemaal geen idiote bedragen. Gewoon, je moet voor zoveel keer moet je €50 voor 8 keer, ik noem maar wat, of zo. En dat is ook een belangrijke manier. En ja, ik denk overigens dat hockey ook aan de prijs moet gaan denken. Het is nog helemaal onbesproken geweest, maar hockey is een hele dure sport. En dat is altijd heel automatisch zo gegaan voor het gegoede deel van onze bevolking. Maar het wordt, ja, als je ziet, mij is altijd opgevallen. Het is eigenlijk pas opgevallen toen mijn zoon ging voetballen. Wat het aanbod was wat die voetbalclub deed ten opzichte van wat de hockeyclub deed. Dat verschilde eigenlijk nauwelijks. En de contributie was 40%.
Zo, ja.
En dus ik denk dat hockeyclubs ook eens goed moeten nadenken over hoe ze kosttechnisch toegankelijker kunnen maken. Want ik denk ook dat daar echt een steeds grotere handicap aan komen is voor de hele delen. Zeker als je het hebt over diversiteit en verbreden van de sport.
Ja, en bestaat binnen het hockey al iets als een footy wat ze dan bij het voetbal hebben?
Ja, we hebben als hockey 7. Dus dat is 7-7 hockey. Dat is vaak op donderdag of vrijdagavond. Dat wordt wel steeds groter. Kan natuurlijk ook nog enorm veel meer groeien. Dat hebben we nu vooral voor de senioren. Maar ik denk eigenlijk als ik jullie zo hoor en natuurlijk al wel vaker over nagedacht, dat zou natuurlijk voor de jeugd ook superleuk zijn. Ja. En ze hebben nu olievlekjes en die moeten zich gewoon groter gaan verspreiden. Dus ik denk dat in de hockeywereld de eerste stap zeker gezet is. Maar dat de bewustwording er moet zijn dat dit ook wel echte initiatieven voor de toekomst zijn.
Ja. Ja, en ik denk ook bij studenten, wat ik dan vaak hoor om me heen, is ook binnen het voetbal van, oh ja, we hebben te weinig mensen op het veld, weet je. En altijd het probleem met dat hele elftal, zeg maar, op de been te krijgen, omdat iedereen toch lekker ook aan het uitgaan is en ja, ook andere interesses heeft. En ik denk, ja, maak je er 7 van bij het hockey, dat scheelt al een hoop. Dan hoef je een stuk minder mensen op de been te brengen. En dat zal voor, denk ik, ook studenten wel fijn zijn.
Ja.
Ja, wellicht.
Ja, en ik denk in de jeugd, ik heb daar niet zo'n zicht meer op, maar ik denk we zijn wel heel erg in een wisselcultuur geraakt. Dat iedereen na 2 minuten wel weet dat hij moet wisselen, maar niet weet waar hij de bal moet spelen. Dus dat vind ik het. We moeten ook daar kijken, gewoon qua lol. Weet je, je zou eens moeten tellen hoeveel balcontacten een kind soms heeft aan het eind van een wedstrijd. Zijn gewoon op data. En als een kind 11 keer een bal krijgt in 70 of 60, of hoe we het allemaal ook indelen. Ja. Dus dat, dan is het wat minder leuk. Dus ook daar is goed over nadenken. Misschien wel met kleinere teams spelen.
Ja. Ja. En waar liggen die velden dan voor het 7 tegen 7?
Dat wordt eigenlijk op de normale velden gedaan. Oh, dan wordt er bijvoorbeeld een half veld of er wordt ook tussenin gelegd. Of,
ah ja, wat leuk.
Ja, ja, nee, dat snap ik helemaal. Tom, jij ziet heel veel sporten, vertelde je al even in de inleiding. Wat zie jij bij andere sporten om je heen? Zijn er goede voorbeelden?
Nou, het is best wel lastig, omdat sport, kijk, sport heeft, we moeten ook opletten dat we sport nu niet helemaal een beetje zitten weg te relativeren. Want sport heeft natuurlijk een geweldige waarde en er zijn nog steeds ontzettend veel mensen die naar die sportvelden komen. Maar sport heeft ook wel iets conservatiefs in zich. En ook het zelfoplossend vermogen van de sport is hoog. Het lukt altijd toch wel weer om die vereniging, uiteindelijk lukt het allemaal wel weer. Dus dat zie je, vind ik, wel bij veel sportbonden. Dat toch een beetje allemaal een beetje hetzelfde is. Een kleine aanpassing vinden we al vaak dat we heel wat doen. Maar ja, toch echt rigoureus soms eens even kijken. En daar misschien ook met elkaar, hè, ook met sportbonden, met elkaar. Hier zit je ook met z'n vijf in een gebouw. Kijken hoe kan je met elkaar toch nieuwe vrolijke spelvormen komen of dingen bedenken. En ook die carousels van sport bijvoorbeeld. In heel veel gemeentes liggen die sportparken, liggen 3, 4 clubs naast elkaar. Ideale mogelijkheden om wat extra's te doen. Ja, dan moet je ook niet te bang zijn. Dan komen er mensen op onze club die we liever niet hebben en zo. Hè? Want dat spreken hockeyers niet uit, maar dat denken ze ook nog wel eens. Daar moeten we ook echt vanaf.
Ja, dus we moeten diverser worden.
Ja, ja. Veel diverser. Ja.
En Roos, je hebt tijdens het hockeycongres, heb ik jou dat ook horen zeggen. Hè? Van, het is echt, volgens mij zei jij, skateboarden is veel meer een diverse community. Ja. Vind jij dat hockey dat ook moet worden?
Ja, ook als ik om me heen keek tijdens het congres, dan viel me wel op, oké, dit is even een ander iets dan bij het skateboarden. En dat wordt ook wel benoemd, werd dat tijdens het congres benoemd. Alleen er moet gekeken worden van, ja, hoe kunnen we dat veranderen? Want ik denk wel, hoe diverser het wordt, ja, hoe meer ook andere mensen gaan ze kijken van, oh ja, dat spreekt mij ook aan en... Ja, binnen het skateboard is dat gewoon veel diverser inderdaad.
Ja, ja. Heb je een tip voor verenigingen hoe ze dat zouden kunnen doen?
Hoe ze diverser? Ik denk wel... Ja, kijken van waar als vereniging vestig je je.
Ja.
Dat is wel een belangrijk iets. Hoe makkelijk is het te bereiken voor iedereen? En hoe ga je het ook uitstralen richting de buitenwereld? Ook op social media bijvoorbeeld. Ja, dat je gewoon daarvoor staat, zeg maar, voor diversiteit. Dat mag naar mijn idee wel meer benoemd worden.
Ja. En jouw knippen, Tom?
Nou ja, en nogmaals, toegankelijker in prijs ook maar. Ja. Want dat is echt een handicap. Ook. Is gewoon toegankelijk voor een bepaald deel van onze bevolking. Dat is gelukkig wel al veel breder dan toen ik ook hockeyde. Want toen was het echt helemaal een soort elitaire sport. Dat is wel een beetje afgegaan. Maar ik denk dat er nog werelden te winnen zijn. En ook een beetje, we hebben nooit gedaan natuurlijk, actief. Zijn dat gaan zitten, want ja, er kwam genoeg naar ons toe. Prima, dat is ook prima, dat is heel lang zo geweest. Maar nu moet je misschien wel wat actiever. En juist in precies wat Roos zegt, de manier waarop je je dan uit, ook via social media, de manier waarop je dat doet, kun je volgens mij ontzettend veel winnen. Want mij valt op dat heel veel kinderen vroeger bij mij op school al, die 1 keer in het jaar ook, die vonden dat hartstikke leuk. Dus het zit er niet, zozeer in. En mensen die het weinig gezien hebben, vinden het over het algemeen ook best leuk. Vinden het best een leuk spel, snel spel, weet je wel. Maar ja, we zijn er niet in geslaagd in de loop der jaren om die diversiteit die we wel prediken, zeg maar, met het woord. Maar ja. Die zijn we nog niet in geslaagd om dat inderdaad om te zetten.
Ja.
Dus dat is wel een belangrijke uitdaging.
Ja, dus actiever werven,
ja.
Verschillende doelgroepen.
Ja.
Ja. Ja. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Wat zijn stappen die als eerst gezet moeten worden?
Het zijn stappen die als eerst gezet moeten worden.
Ja. Kijk, waar we het nu over hebben. Kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat we, dat deel ik helemaal met wat Roos zegt op het hockeycongres. Ik ben van overtuigd van de goede wil. Snap je, die mensen zitten daar. Die zitten ook wel op hun zaterdag. Dus geen kwaad woord over al die bestuurders die daar hun stinkende best doen. Maar we zijn goed allemaal, misschien zelf ook in het dat verkondigen qua woord, maar het echt qua daden gaan omzetten, echt daar die stappen gaan maken. En daar is ook een soort durf voor nodig, want je zult ook in je eigen club wat weerstand krijgen erover. Mensen zeggen, is dat nou al nodig en dat willen we niet, het is juist zo fijn met elkaar. Weet je, allemaal van die uitdrukkingen in het hockey, juist zo fijn. Ja. Nou, ik denk dat het heel gezond is, ook in de ontwikkeling van kinderen en iedereen, om echt die stap te maken om te zeggen, nee, wij gaan meer open naar buiten en we gaan mensen echt naar binnen halen, die we tot nu toe niet naar binnen haalden. Daar ligt echt een grote opgave in heel veel opzichten voor.
Ja. En dan zeker.
Hebben we het denk ik gehad, hè, of als we dan even concreet maken, we willen die groep binnenhalen, dan hebben we het dus over andere spelvormen. Kleiner, flexibeler, misschien nog meer de nadruk op plezier en minder op presteren.
Ja, in ieder geval voor dat deel van het grootste deel van je vereniging speelt voor het plezier. En dat plezier ook heel goed bewaken, ook in gedrag rond de lijnen en met elkaar. Ja, en de vereniging, wat mij betreft, ook weer iets meer de vereniging maken. Dus met ouders en mensen, ook die weer veel meer binnenlaten.
Ja. En zit het misschien ook in het overbrengen van de urgentie? Dat nog niet iedereen door heeft wat er eigenlijk gebeurt en dat het nodig is om te veranderen?
Ja. Ik denk dat ook, ja. En ja, wat ik zelf persoonlijk al een hele mooie stap vond. Ik vond het ook heel fijn dat ik werd uitgenodigd voor het congres. En dat geeft echt wel aan dat ze openstaan voor verandering. En dat ze ook feedback willen vanuit andere sporten. En ik denk dat het gewoon heel goed is ook om met andere sporten in gesprek te blijven. En van elkaar te leren van, ja, hoe kunnen we dit soort dingen anders gaan doen? Ook over diversiteit, ja, hoe doe je dat? Ja.
Ik vond het ook leuk bij het congres, want dat ik ook nog even benadruk. Er waren een paar hele simpele voorbeelden uit de zaal van verenigingen die kleine initiatieven hadden genomen om dingen te doen. En ik denk ook dat je het daarin moet zoeken. Weet je. Het wordt heel overstijgend in allerlei waardes, maar het moet gewoon beginnen. Je moet wat gaan doen. En als je in die buurt zit, moet je dat doen. En als je, weet je, dat moet je ook lokaal invullen. Maar juist die kleine dingen van iemand zegt, nou, wij doen nu altijd dit of we merken als we het zo doen. En het is weg met hobbels, dat is zo. En ik snap ook, ze hebben het al hartstikke druk, die vereniging en zo. Maar ja, ook daar, het zal moeten. Want als jij zegt 16% minder jongste jeugd. Dat zijn die menselijke aantallen. Dat is nog iets anders dan die 5% minder leden na de corona. Hè?
Ja.
16%.
Ja, want dat zet zich natuurlijk door, ja, in principe. Ja. Missen we nog wat volgens jullie als we het hebben over dit onderwerp? Binden van leden, behouden, boeien. Het is je kans om verenigingen nog wat mee te geven.
Ja.
Nou, ik zou er nog één ding over willen zeggen. Ik kom uit de tijd dat je 5 vrijwilligers hadden die 100 uur in de vereniging stopten. En we moeten toen naar 100 vrijwilligers die er 5 uur in stopten. Dus je moet dat bedoel ik ook met al die mensen betrekken. Mensen dingen laten doen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden. En die mensen die hun hele ziel en zaligheid in die vereniging hebben, wordt ook opgemopperd. We hebben ze niet meer. Nee, mensen kiezen voor een andere invulling. Ook jonge ouders en ook drukken. Het is een andere tijd geworden. Dus zoek 100 mensen voor 5 uur in plaats van 5 keer 100.
Ja, mooi denk ik. Dan als laatste nog even los van hockey. Roos, vraag aan jou. Wat zijn jouw ambities? Waar ga jij de komende tijd voor?
Mijn ambities? Mijn grootste ambitie is Parijs 2024. Daar werk ik naartoe. Maar ik hou ook gewoon heel erg van de weg er naartoe en alle mooie dingen die gaan komen en alle wedstrijden. En ja, daar maken we gewoon met elkaar wel echt een groot feestje van, zeg maar. Want uiteindelijk is de Olympische Spelen een heel mooi doel. Alleen is dat ook maar gewoon weer een wedstrijd. En moet dat ook maar allemaal even op zijn plek vallen op dat moment. Dus ik wil daar nooit, zeg maar, een te groot ding van maken. Want dan
kan... Doen wij wel.
Ja, dan kan het alleen maar tegenvallen. Dus volgende week vertrekken we naar Amerika voor een andere hele mooie wedstrijd. En ga ik samen met de vriendin ook een weekje extra. Dus ja, ik kijk gewoon heel erg uit naar
superleuk. Ja. En wordt het skateboarden de rest van je leven of zijn er nog andere dingen?
Het kan zomaar zijn dat ik dit nog een aantal jaar doe en dan wel weer een andere uitdaging wil aanpakken. Een nieuwe sport. Wellicht snowboarden of een andere sport. Dus ik zeg niet dat ik dit de rest van mijn leven ga doen, maar zolang ik het leuk blijf vinden, dan blijf ik het doen.
Ja, mooi. En dan gaan we jou volgen, in ieder geval in Parijs, in de zomer van 2024. We gaan naar de shootouts. En daarin vraag ik jullie om in 8 seconden de kernboodschap van jullie verhaal met ons te delen. Jullie zijn allebei hockeyers geweest.
Dus het moet lukken, zou ik zeggen. Tom, wil jij beginnen?
Flexibeler aanbod met diversere spelers voor een lagere prijs. Dat moeten we bewerkstelligen de komende periode.
Keurig. 6 seconden zit erin. Dankjewel. Oké. Nou, nu jij, Roos.
Ja, oké.
Ja? Ga je beginnen?
Ja. Kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen, op jongere leeftijd meerdere sporten te doen en het plezier te behouden.
We gaan tenslotte nog naar de cooling down, waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars. Gerelateerd aan het onderwerp, dus ook aan jullie de vraag, wat inspireert jullie en wat zouden jullie willen delen? Roos, zou jij willen beginnen?
Ja, ik heb wel een kijktip voor de luisteraars. Dat staat op Netflix, is een documentaire. Leo Baker heette de docu. Ja, het gaat eigenlijk over een vrouw, Lacey Baker heet ze eerst. En ze was heel erg een hele top skateboardster in de wereld. En zij wilde zich klaarmaken voor de Olympische Spelen. Maar eigenlijk wilde zij ook de overgang maken naar Leo Baker. Dus ze wilde zich transformeren naar man. Mm-hmm. En dan zie je ook gewoon wel hoe het skateboarden, hoe vrij het kan zijn. Maar wat een Olympische Spelen eigenlijk ook wel met een sport doet. Dat het er ook wel heel erg voor zorgt dat er ook wel veel druk komt op mensen. En zelfs in het skateboardwereld, dat zij dus eigenlijk niet die keuze kon maken om zich te transformeren naar Leo Baker. En toen uiteindelijk voor heeft gekozen om eigenlijk uit het Olympisch traject te stappen. Nadat bekend werd gemaakt dat de Olympische Spelen een jaar zou worden uitgesteld. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon wel een mooie kijktip. Om ook gewoon een beetje een inkijk te krijgen in de skateboardwereld. Hoe vrij het kan zijn, maar ook wat een Olympische Spelen ook met wat een beetje de voor- en nadelen kunnen zijn.
Ja. Yeah. Zo, het klinkt heel interessant. Dank voor het delen. Tom, jouw kijktip, luistertip.
Nou, mijn tip is een hele eenvoudige. We zoeken het vaak in hele hoog over woorden. Hebben wij ook wel weer gedaan met diversiteit en flexibiliteit. Ga er gewoon eens op uit in je omgeving. En ga vooral praten met mensen buiten je eigen kaders. Want dat is altijd zeer leerzaam. Ik heb als Olympische coach ooit mijn meest leerzame traject gehad. Toen dat werd opgezet om met coaches van andere sportbonden gewoon te kijken hoe je je team coachte. En wat ik er altijd van heb overgehouden is, je komt in sport A, probleem A heeft oplossing B. En als je met iemand anders praat, zegt die probleem A, oplossing B. Bij ons heeft dat oplossing C. En niet dat je de oplossing C moet overnemen, maar het verbreedt enorm je manier van kijken. En vooral ook in je directe omgeving met andere clubs, met andere mensen, je hebt een andere manier naar je kijken. Verbreed je blik en samen met kleine stapjes de trap op, anders struikel je.
Mooi, mooie afsluiting. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering over sportbeleving. Dankjewel Roos en Tom voor jullie mooie verhaal, open verhaal ook. En de eerlijkheid die jullie op tafel gelegd hebben. Ik hoop dat we veel mensen geïnspireerd hebben, even aan het denken gezet hebben. En dat velen na ons ook zo met elkaar aan tafel gaan om de behoeftes van elkaar in beeld te brengen. En dan zou ik ook zeggen aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.